onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 98e psalm. Luisteren wij eerst naar datgene wat zondag 14 beleidt aangaande de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En na de voorlezing van zondag 14 zullen we zingen het derde vers van Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 51ste psalm, na voorlezing van zondag 14. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden u Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
Nou wordt er gevraagd in vraag 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan luidt het antwoord dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En dan luidt het antwoord dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. En er geschiedde in diezelfde dagen dat er gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En er geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor herlieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondige uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En er geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan ingaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakte zij alom bekend het woord dat hun van de kinderken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar had. En de herders keerden weder verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot en gesproken was.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het zevende vers van Lucas 2. Lucas 2 vers 7, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zingen wij van de lofzang van Maria het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zalig maken noemen. Het tweede vers, want ziet om's Heeren, dan zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. En het derde vers, hoe heilig is zijn naam. De versen 1, 2 en 3 van de lofzang van Maria. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, de Heere doet wat Hij zegt. Hij vervult zijn beloften. Dat zien we bijzonder bij de geboorte van de zaligmaker. Dan wordt de moederbelofte vervuld. En ook deze belofte, zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal zijn naam heten Immanuel. Het welke is overgezet zijnde God met ons. De Heere doet wat Hij belooft. Ook de schaduwen van het Oude Testament worden vervuld bij de komst van de zaligmaker. Afgelopen zondag hebt u iets kunnen horen over de tafel der toonbroden. Die toonbroden wijzen heen naar het brood des levens. De levensworst. De Heere Jezus Christus, geboren in Bethlehem. En jullie weten vast wel, jongens en meisjes, wat die naam Bethlehem betekent. Die naam betekent broodhuis. In Bethlehem is het ware manna, is de vervulling van de toonbroden van het Oude Testament gekomen. En wie van dat brood mag eten, wie door genade in Hem geloven mag, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. De zaligmaker is geboren. En daar spreekt onze tekst ook van. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De geboorte van de zaligmaker. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats vijandschap en ten tweede vreugde. De geboorte van de zaligmaker, in de eerste plaats vijandschap en ten tweede vreugde. Wat was het voor een tijd waarin de Heere Jezus Christus geboren is? Wel, in zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het een tijd van vrede was. Het is u voorgelezen. Keizer Augustus regeerde in Rome. Al zijn mededingers had hij met het zwaard verslagen. Zijn concurrenten, die ook keizer wilden zijn, overwonnen. En zo is deze Augustus de machtigste man van de toenmalige wereld. Maar dat machtige Romeinse Rijk waarover Augustus regeerde was geen christelijk rijk. Daar werden de afgoden gediend. Daar bogen de knieën zich voor neer. Vijandschap. In dat rijk geen plaats voor de zaligmaker. Eigenlijk beschouwde keizer Augustus zichzelf als de zaligmaker. Hij had verschillende bijnamen. Vader des vaderlands. Dus een hele belangrijke man voor het Romeinse Rijk, zouden we kunnen zeggen. Zoals Willem van Oranje in ons Nederland de vader des vaderlands wordt genoemd. Hij stond aan de wieg van de Nederlanden, om het zo te zeggen. Heeft daarvoor gestreden. Had er geld, tijd, kracht en energie voor over, wel. Zo heeft Augustus zich ingezet voor het Romeinse Rijk. Vader des vaderlands. Hij werd ook heiland van de wereld genoemd. Hoort u de vijandschap daarin? Hij zou heil geven aan dat machtige Romeinse Rijk. Hij zou voor vrede zorgen. En ik zei het al, er was inderdaad vrede tijdens zijn regering. 45 jaar heeft hij geregeerd. 31 voor Christus tot 14 na Christus. Alleen heerser in dat machtige Romeinse Rijk. En toch, dat laat Lucas 2 ons duidelijk zien, geliefde gemeente, had hij het ten diepste niet voor het zeggen. Want wat deed de Heere? De Heere gaf hem in zijn hart dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel dat Romeinse Rijk. En dat betekende ook in Canaan, ook in Bethlehem. Ieder moest naar de plaats toe gaan waar zijn voorgeslacht woonde en waar hij nog bepaalde bezittingen had. Dan kon dat opgeschreven worden. En dan kon de keizer niet alleen weten wat zijn onderdanen bezaten, maar dan kon de keizer ook belasting heffen. Belasting was immers nodig om dat machtige Romeinse Rijk in stand te houden, de vijanden af te schrikken, dat zij niet zouden kunnen aanvallen. Als er sprake was van een machtig Romeins leger. De Heere maakte het zo. Dat die beschrijving er juist op die tijd kwam. Want Jozef en Maria woonden in Nazareth. Ze woonden niet in Bethlehem. En het was tot Maria gezegd dat de zaligmaker uit haar geboren zou worden. En wat zeggen de profeten van het Oude Testament? En dan denk ik aan Micha 5 vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Bethlehem, niet zo'n heel belangrijke plaats, lang zo groot niet als Jeruzalem. En juist in dat kleine Bethlehem zou de zaligmaker geboren worden. En wat God zegt in het Oude Testament wordt ook letterlijk zo vervuld. En daarom moest die keizer wel dat gebod geven dat heel de wereld beschreven zou worden. De Heere gaf hem dat in zijn hart, zei ik al. Dus God leidt de loop van de gebeurtenissen. Uiteindelijk moet keizer Augustus doen wat de Heere wil. En zo gingen Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Een behoorlijk lange reis. 180 kilometer van Nazareth naar Bethlehem. Zo'n 5 dagen deed je daar lopend over. De Heere bracht hen in Bethlehem. En dan blijkt in Bethlehem dat er ook sprake is van vijandschap. Niet alleen in dat machtige Romeinse Rijk werden afgoden gediend en werd de keizer goddelijke eer gegeven, maar ook in Israël was het niet in orde. Ja, maar zeggen jullie misschien, jongens en meisjes, daar stond toch de tempel? Ja, dat is waar. En die tempel was door koning Herodes verfraaid en groter gemaakt. Daar was van alles aan gedaan. Maar waar komt het nou op aan als je naar de tempel gaat? Wat is nou het belangrijkste als je offers gaat brengen in de tempel en als je daar gaat bidden? Dan is toch het allerbelangrijkste dat je dat met het hart doet. Zeker, offers moeten gebracht worden. En de Heere draagt inderdaad op om te bidden. En als je dat alleen maar aan de buitenkant doet, is dat tekort. Dan ligt tegelijkertijd een lijn naar ons. Hoe is het met ons naar de kerk gaan? Wat een wonder als we dat met het hart mogen doen. Als het hart er werkelijk naar uitgaat dat het weer zondag zal worden. En als het hart er gisteren uit mocht gaan dat de kerstdagen mochten aanbreken. Want dat is toch een bron van vreugde, van onuitputtelijke troost. Dat de Heere Jezus op deze aarde is gekomen. Als dat niet was gebeurd, dan was er geen sprake van zaligheid. Dan kon er niemand in de hemel komen. Leef dat in uw hart. Ere zij God. Onder Israël was er heel veel uitwendig dienen van God. Farizeeën en schriftgeleerden hielden zich bezig met het onderzoek van Gods woord. Maar bij velen van hen ging het toch buiten hun hart om. Wat een wonder, geliefde gemeente. Als je echt met je hart de Heere mag bedoelen. Als je het weet, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gelukkig waren er ook onder Israël die de Heere wel met het hart dienden. Denk aan Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna. Er waren er die werkzaam waren met de beloften. En die beloften heeft de Heere vervuld. En als ze met het oog des geloofs de vervulling van die belofte mochten zien, dan leefde van binnen het ere zij God en dan mochten zij dat ook aan anderen voorhouden. Denk eens aan die herders. Die gingen de Heere ook loven en prijzen. Het is voorgelezen in vers 20. En de herders keerden weder verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Jozef en Maria, ze gingen naar Bethlehem. En we zijn ermee bekend. Er was geen plaats voor hen in Bethlehem. We lezen dat ook in onze tekst. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. In de gewone huizen geen plaats. Zelfs in de herberg waar reizigers overnachten geen plaats. Alleen plaats in de stal met een kribbe. Daar is de Heere Jezus geboren. En als we dan bedenken, geliefde gemeente, dat er geen heidenen in Bethlehem woonden, daar woonden Joden, die Micha 5 vers 1 ook kenden. in ieder geval daarvan konden weten. Maar er werd geen rekening mee gehouden dat de zaligmaker in Bethlehem geboren zou worden. Jozef en Maria, nazaten van David. En als we dan terugdenken aan datgene wat er was in Bethlehem, dan was er toch wel heel veel veranderd. Want nu in Bethlehem geen enkele plaats om Jozef en Maria te ontvangen. Geen plaats voor hen, ook niet voor het kindeke dat geboren zou worden. Dat was in het verleden wel anders geweest. Wie hadden daar gewoond, jongens en meisjes? Naomi had daar gewoond. Naomi die eerst met haar mannen en zoons naar Moab was gegaan, vanwege de hongersnood. Als weduwe terug was gekomen met haar schoondochter Rut. En Rut die daar getrouwd was met Boas. En uit hen Isaï geboren, daaruit David. In die tijd was het toch wel anders. Naomi en Rut, zij dienden met hun hart de Heere. En het gold ook van David wel een heel bijzondere zin. David was toch de man naar Gods hart. David, de man die voorbestemd was om koning te worden. David die daar opgegroeid was. Die daar zijn werk had gedaan als herder. Die de schapen had beschermd en bewaard. En in dat alles een voorafschaduwing is geweest van de goede herder. Die zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten. En nu in die Davidstad, waar David dus geboren was, geen plaats voor Jozef, Maria en het kindeke. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Geen plaats voor hen in dat Romeinse Rijk. Geen plaats onder het merendeel van Israël. En ook geen plaats in Bethlehem. We moeten de lijnen doortrekken. Nederland behoort tot Europa. Een samenwerkingsverband van heel veel landen vandaag aan de dag. En veel mensen verwachten daar heil van. Zelfs de paus heeft het gezegd, dat het christendom voor Europa verleden tijd wordt. Heb u het gelezen in de krant? 1700 kerken van de 5500 zullen de komende 10 jaar in Nederland niet meer als kerkgebouw gebruikt worden. Geen plaats voor God en zijn woord. Of laten we het zo zeggen, al minder plaats. Want gelukkig, en dat geeft de Heere, mogen er ook zijn in Nederland en in Europa, die met hun hart de Heere mogen dienen. Maar dat komt bij God vandaan. Want zoals wij op deze aarde komen, is er geen plaats voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Dan vinden we allerlei dingen heel belangrijk, maar de godsdienst hangt er een beetje bij. Ja, dat kan nooit kwaad als je naar de kerk gaat. Kan toch ook geen kwaad als je uit de Bijbel leest. En misschien denken we heimelijk wel, als we dat doen in onze tijd, is dat toch al wel heel bijzonder. Dan moet de Heer het toch zijn goedkeuring wel geven over zo'n leven. En het is uiteraard goed dat we naar de kerk gaan. Dat we Gods woord lezen. Maar het is nodig, onmisbaar noodzakelijk, dat de Heer Jezus Christus in ons hart wordt geboren. Want van nature is er geen plaats voor hem. Wel plaats voor de zonde. Dat moet ik eerlijk zeggen vanmorgen. Wel plaats voor de geluiden van de wereld. Maar geen plaats voor het evangelie. En als dat zo blijft, geliefde gemeente, dan is het mis. En dan gaat het voor eeuwig mis. En dat zeg ik met verdriet en pijn in mijn hart, maar het is wel de werkelijkheid. We reizen allemaal naar de eeuwigheid. Telkens gaan er roepstemmen uit. Ook op ons dorp. Ik hoop dat we dat nog niet zijn vergeten. Daarin klopt de Heer op de deuren van harten en levens van jong en oud. Zoek mij en leef. En we zoeken het juist niet bij hem. Wat een wonder dat de Heer dan vanmorgen ook weer tot ons komt. Zijn liefdevolle armen naar ons uitbreidt. Dat de zaligmaker toeroept het bij hem alleen te zoeken. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Geen plaats. Bij de wijzen was er wel plaats. Die plaats heeft de Heer zelf gemaakt. Ze hebben hun schatten meegebracht en gegeven. Dat is ook een wonder. We zitten van onszelf vast aan de dingen van dit leven. Aan rijkdom en geld. Als je met je hart mag geven voor de Heer en zijn dienst, toch een wonder. En denk nou eens aan de tijd die we al of niet besteden in de dienst van de Heer. Druk met allerlei dingen en eigenlijk geen tijd voor het onderzoek van Gods woord. Terwijl de Heer daartoe oproept, onderzoek de schriften. Want gemeente in dezelfde het eeuwige leven hebben, die zijn het die van mij getuigen. Die ook getuigen van de wonderlijke komst van de Heer Jezus op deze aarde. Die ook wonderen doet. Bekering werkt. Overbrengt. Van een weg die al verder bij God vandaan voert. Op een weg die naar de hemel voert. Daardoor is hij zelf op deze aarde gekomen. De poorten van de hel zijn voor hem opengegaan. De helse smarten en benauwdheden is hij doorgegaan. En hij is opgestaan op de derde dag als overwinnaar. Op dood, graf en hel. En is ten hemel gevaren. Alleen in hem, geliefde gemeente, is toch de zaligheid te vinden. En een heel concreet, geliefde gemeente. Als we nou thuiskomen uit de kerk, praat dan nog wel eens na over datgene wat we gehoord hebben. Er staan ook vragen op de site van de kerk over de preek. Wel eens naar gekeken. Om dat samen in het gezin te bespreken. Om niet alleen maar uit de Bijbel te lezen na de maaltijd, Bijbel dichten en we gaan over tot de orde van de dag. Maar dat dat lezen van Gods woord ons eten en ons drinken is. Omdat we lezen van die enige naam, gegeven tot zaligheid. Wat een wonder. Als er plaats mag zijn voor de Heer, voor zijn woord. Ook voor het vlees geworden woord, voor de Heer Jezus Christus. Als het je lust en je liefde is, dat te onderzoeken, daarmee bezig te zijn en de Heer te aanbidden. Vanwege de zending van zijn Zoon naar deze aarde. Vanwege de komst van de Heer Jezus Christus. En vanwege het werk van de Heilige Geest. En nu kan het zijn dat Gods kinderen in het donker verkeren. Het was vroeger zo anders. In de tijd van de eerste liefde. Wat een verlangen om naar de kerk te gaan. Ook om in de week Gods woord te mogen beluisteren, waar dat kon en mocht. Om ook buiten de Bijbellezing om aan tafel het woord van God te onderzoeken. Maar de dingen van dit leven zijn weer zo naar voren gekomen. Hebben we zo'n beslag gelegd. En dat brengt altijd duisternis in harten en levens. Wat een wonder dat de Heer dan daarin niet laat omkomen. Dan zoekt Hij opnieuw op. Ook dat is naar zijn eigen woord en belofte, dat Hij de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. En dan mag daar de vinger bij gelegd worden, Heere, dat ik opnieuw uw gunst mag ondervinden. Dat dat verlangen opnieuw leven mag in het hart. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Die tempel die in alle dingen sprak van de komende zaligmaker. En al die dingen zijn vervuld in de geboorte van de zaligmaker. Vijandschap. We willen van onszelf niet buigen onder die geboren koning. We willen van onszelf ons niet door hem laten leiden en onderwijzen. En zoeken de zaligheid niet bij hem. Maar nu is hij het zelf die de weg daartoe baant. Want daartoe is hij op deze aarde gekomen. En dat leidt tot de tweede gedachte. Vreugde. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wat er verder volgt. En wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. Daar zal ik aan voorbij gaan. Daar hoopt dominee Uitslag vanmiddag over te spreken. Dus alleen bij dat eerste wil ik nu stilstaan. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Baarde. Wat een wonder. Nog nooit zo'n mensenkind geboren. Immers, wat de Heere Jezus eeuwig is, dat is Hij gebleven. De eeuwige Zoon van God. Er is nooit een tijd geweest dat Hij er niet was. Hij is eeuwig. En zal ook altijd en eeuwig God zijn. Maar Hij is mens geworden. Dat blijkt duidelijk uit onze tekst. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. Eerst zwanger worden. Eerst in blijde verwachting mogen zijn. En zo'n blijde verwachting als bij Maria is er nog nooit geweest. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat was het immers, zonder enige zonde. De Heer Jezus is mens geworden en Hij bleef wie Hij eeuwig is, God, mens geworden. Onbegrijpelijk. Onze woorden schieten daarvoor tekort. Ziel en lichaam aangenomen. Al heel snel in de tijd van het christendom kwamen er dwalingen en ketterijen op dit gebied. Er waren er die zeiden, de Heer Jezus heeft niet een echt lichaam aangenomen. Het leek een lichaam, een schijnlichaam. Als dat zo was, geliefde gemeente, dan was de verlossing die Hij bewerkt heeft ook maar een schijnverlossing. Want dan zouden we niet betaald zijn voor de zonden van ons lichaam. En dat geldt die ontelbare schare die zalig zal worden. Er zijn er ook geweest die zeiden, de Heer Jezus had niet echt een menselijke ziel zoals wij. Nee, in plaats van de ziel was zijn godheid. Ook dat is niet waar. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat zie je duidelijk op de ware menselijke natuur. En nu heeft de Heer Jezus de menselijke natuur aangenomen, die door de zonde aangetast en verzwakt was. En dat hij mens is geworden, is reden tot vreugde. Vreugde niet alleen voor Maria, maar vreugde voor allen die de Heere mogen dienen en vrezen. Vreugde voor hen die in de tijd van zijn geboorte gesmeekt hadden om zijn komen op deze aarde. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt, en dat is gebeurd. De hemelen zijn opengegaan. De Heer Jezus is geboren, is mens geworden, maar wel zonder zonde. Is dat geen reden tot blijdschap, tot vreugde? Juist als wij eraan ontdekt worden wie wij zijn. Wanneer begint de zonde, jongens en meisjes? Wanneer begint ons zondaar zijn? Niet als je de eerste keer ongehoorzaam bent. Niet als je de eerste keer niet luistert naar je vader of moeder. Of als je de eerste keer een andere zonde doet, liegt bijvoorbeeld. De zondigheid begint direct bij ons eerste levensbegin in de moederschoot. Denk aan Psalm 51. In zonde ontvangen en geboren. En dat geldt nou niet van de Heer Jezus. Daarom, zondag 14 ook gelezen, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. De Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. En daarom zonder enige zonde, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Een onbegrijpelijk wonder. Maar ook als we bedenken voor wie hij dat gedaan heeft. Voor mensen die in zonde ontvangen en geboren worden. En hij is via Maria ook het ware zaad van David. En ook via Jozef, die zijn pleegvader was. Allebei nazaten van David. Hij is die grote koning die eeuwig zal heersen op de troon van zijn voorvader David. Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Onbegrijpelijk wonder. Wonder van de liefde van de Vader die zijn zoon heeft gezonden. Wonder van de liefde van de Zoon die dat alles wilde doen. Op deze zondige aarde geboren wilde worden. En zonder enige onreinheid op de wereld is gekomen. En dat werpt nuttigheid af. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Daar begonnen, waar de zondigheid begint, om ook te betalen voor die zondigheid. En om vanaf het eerste moment van het leven naar zijn menselijke natuur zonder zonde te zijn. De grote Davidszoon. De koning die gekomen is op deze aarde. om de duivel te bestrijden en te verslaan, om de werken van de duivel te verbreken. De koning die plaats maakt in harten en levens van zondaren voor zichzelf. Is dat gebeurd? Dan is er reden in te stemmen met de engelen. Ere zij God. En ook in te stemmen met de dichter van Psalm 45, het eerste vers wat we zingen gaan. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. De eerstgeborene. Daar lezen we ook van in Lucas 2, vers 23, bij de voorstelling in de tempel. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, ja, de wet van Mozes na 40 dagen dus, brachten zij hem, dat is Jezus, te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heren. Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En er wordt verwezen naar Exodus en naar Numeri. En wat is daar nu de achtergrond van? Wel, alle eerstgeborenen van de Egyptenaren waren gedood. En de eerstgeborenen van Israël gespaard. En nu wil de Heer dat die eerstgeborenen hem bijzonder toebehoren. Dat ze hem dienen. Dat is de achtergrond daarvan. En dat is in de Heere Jezus volmaakt vervuld. Altijd God volmaakt gediend. Altijd God gehoorzaam geweest. Zijn vader en moeder altijd naar hen geluisterd. Nooit enige zonde gedaan. En ook hierin aan God gehoorzaam geweest, dat hij de weg van lijden en sterven, waaraan hij zich verbonden had, gegaan is. De eerstgeborene, bijzonder aan de Heere en zijn dienst gewijd. De Heere eist ons allemaal op, niet alleen maar onze oudste kinderen. Allemaal, als we ze mogen hebben, geliefde ouders, bent u daarvan doordrongen? De Heere zegt het tot alle kinderen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan komt dat hart weer terug. Niet alleen naar de kerk gaan, ja, dat moet ook. Maar dat is het middel dat de Heere gebruiken wil. Juist door de prediking wil de Heer het geloof werken. Want het geloof is toch uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God is ons gebed geweest. Heere, open toch de oren en open toch de harten. Net als u dat gedaan hebt bij een Lydia. Doe het ook bij mij. Doe het opnieuw en al meer. Doe het ook bij mijn kinderen. Tot eer van uw naam, opdat de knieën van het hart mogen buigen voor u, opdat u gediend mag worden. Want geliefde gemeente, zoals we zijn van onszelf, dan worden we in zonde ontvangen en geboren. Dan dienen we ten diepste de duivel. Dat is de eerlijke, ook de schuldige werkelijkheid. En daar ontdekt de Heilige Geest aan. Laat ik het zo zeggen. Daar ontdekt Christus aan. Hij hanteert de wet om de zonde en de ongerechtigheid bloot te leggen. Net zoals een dokter je onderzoekt als je wat mankeert. Dan kijkt hij wat er aan de hand is. Laat desnoods een foto maken of een scan ondergaan. Om precies te weten wat er gaande is. Wel, zo ontdekt de Heere aan dat inwonende kwaad van binnen. Dat we totaal niet deugen. Dat we geen zin hebben, geen lust hebben aan de kennis van Gods wegen. Maar we hebben de band aan God verbroken in Adam. Maar nu is de tweede Adam gekomen. Heeft de zaligheid verworven. En gaat ook de zaligheid toepassen. Ook vandaag nog. De Heer gaat nog door met zijn werk. Daarom kan het nog, geliefde gemeente, voor de grootste der zondaren. Iemand die mij laatst was, kon alleen gereinigd worden door de Heer Jezus. We zijn mij laatst van de zonde. Kunnen alleen gereinigd worden door zijn bloed. Neem de toevlucht tot hem. Smeek, Heere, ontferm u over mij. Gedenk mij. De Heere maakt plaats voor zichzelf, waar geen plaats is. Want ons hart, dat is voor van alles plaats, maar niet voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Maar nu maakt de Heer het zo, dat hij in het hart geboren wordt. We zeiden het voordat we naar binnen gingen. Vroeger werd het wel gezegd. Al was de Heer Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren. En niet in mijn hart. Dan was het toch voor eeuwig verloren. Daar komt het dus op aan. Dat er plaats komt voor hem in het hart. En dat komt er als het volg mij door genade opgevolgd mag worden. Dan ga je horen wie God is. Dat de Heere niet alleen rechtvaardig is. Niet alleen alles ziet en alles weet. Maar ook barmhartig is. Dat er bij hem genade is te vinden. En dat het zijn liefde is. Dat hij zijn enige geboren zoon naar deze aarde heeft gezonden. Denk aan die hele bekende tekst. Wat de reden is door blijdschap en vreugde in het hart. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is vreugde in het hart. Als dat mag klinken in het binnenste. Oorzaak. Om God te aanbidden, hem te verheerlijken en hem groot te maken. Het ere zij God met de engelen aan te heffen. En nu is het de Heer Jezus zelf, die vanuit de hemel ontdekt aan de ongerechtigheid. En ook laat zien, denk bijvoorbeeld aan Luther of Paulus, en ook laat zien dat wij het nooit meer in orde kunnen maken met God. Dat de mens, wat hij ook doet, nooit betalen kan voor het bedreven kwaad. En dat is nou juist de weg. Dat die hoogste profeet, die allerhoogste leraar van de kerk, zouden we kunnen zeggen, licht laat vallen op zijn borgwerk. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb mijn leven gegeven. Ik heb mijn bloed gestort. Want daar zou het heen gaan. Dat wist de Heere Jezus toen hij geboren werd. Het zou heen gaan naar het kruis, naar lijden en sterven. Geen plaats voor hem op deze wereld, uitgeworpen, kruist hem. Geen plaats voor hem bij God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want hij zou daar hangen. Met al de zonden der zijnen op zich. En wat een oorzaak tot verwondering, want zo alleen is er zaligheid. O geliefde gemeente. Als er nooit plaats komt in ons hart en leven voor die zaligmaker, zal er voor ons ook geen plaats zijn bij hem. geen plaats in het Vaderhuis met zijn vele woningen. En daarom, zoek de Heere en leef. Buig de knieën, uw koninkrijk komen. En dan zal het waar worden. Hij draagt ook daaraan wonderlijk. Waar geen plaats is, gaat hij zelf plaats maken. Ook plaats maken voor zijn borgwerk. Ik heb de schuld betaald. Ik heb alles volbracht wat volbracht moest worden. Ik ben de hemelse gelukzaligheid uitgegaan om de helse smarten door te maken, maar ben ook weer ten hemel gevaren om daar plaats te bereiden. En wat zal dat toch een heerlijk ogenblik zijn, als de ziel van Gods kind in het Vaderhuis mag komen. En wat een zaligheid, niet met woorden te omschrijven, als ook het lichaam in die volkomen zaligheid zal gaan delen. En dat naar ziel en lichaam eeuwig God gediend mag worden. Dan is er alleen maar reden om te zeggen, ere zij God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ook moedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Dat rijke kerstevangelie mochten overdenken, mochten uitdragen en beluisteren. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in ons hart. Breng ook vanmiddag weer bijeen. Dat we daarna verlangen mogen om nog meer te mogen horen van die geboren koning, in wie de zaligheid voor zondaren te vinden is, die de enige en de volkomen zaligmaker is, die ook eeuwig koning zal zijn over al zijn onderdanen. Wij smeken het van u, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 147. Laat zeer de lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.